Kees dat ding gewoon op.
Vandaag, doet hij het? Vandaag is Ezechiël aan de beurt. Het begin van het tweede couplet. Dit is de tijd van Ezechiël. En dat hebben we met elkaar gezongen. Dit is de tijd van Ezechiël waar beenderen worden bekleed. En dan weet iedereen natuurlijk waar het over gaat. Nee. Toch? Of niet? Het allemaal, iedereen heeft meegezongen. Ik heb niemand gezien. Nou ja, een wat zachter en een ander wat harder. Maar de meesten hebben meegezongen. Maar dan zou je vermoeden dat men toch weet wat men zingt. Daar gaan we het over hebben, over Ezechiël. En ik stel voor dat wij gaan lezen, allereerst uit dat boek, uit Ezechiël 37. Ezechiël 37 vanaf vers 1. Daar staat... De hand des Heren kwam op mij, en de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal. Dat dal was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen, en zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid, en zie, ze waren zeer dor. En hij zei tegen mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zei, Heren, Heren, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer over deze beenderen en zeg tegen hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heere Heere tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en de beenderen voegden zich aan een, zoals ze bij elkaar behoorden. En ik keek toe en zie, er kwamen spieren op en vlees, en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zei hij tegen mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat ze herleven. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had. En de geest kwam in hen, en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voort zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn het hele huis Israëls. Zie, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere Heere, zie ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft, en ik zal u doen wonen in het land, en gij zult weten dat ik de Heere het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heeren. Het lied wat wij gezongen hebben, of dit is de tekst die wij gaan bespreken, waar is het lied dan gebleven? Oh, het lied staat er niet zo op. Is weggevallen. Het lied wat we gezongen hebben, hebben we 6 keer gezongen. Dit is de tijd van. En een vorige keer hebben wij stilgestaan bij de tijd van Elia. En nagedacht over waarom de dichter van dat lied, Robin Mark, dat zo opgeschreven heeft. En de bedoeling is om in de overige keren elk van die regels waarin zo'n bepaalde tijd wordt genoemd, om die te bespreken. En toen de dichter van dat lied dichtte, toen had hij blijkbaar daar een bedoeling mee. Meestal lijkt me dat als je iets dicht. Maar dat de dichter om zich heen keek en dacht van, vandaag gebeurt er wat bijzonders. We leven in een bijzondere tijd. Het lijkt wel op de tijd van Elia. Dat hebben we vorige keer gezien. Mensen die opstaan en die zeggen, de Heere is God. Wat de rest van de wereld ook zegt, die zelf rechtop blijven staan en durven uit te komen voor de naam van de God van Israël. Voor de naam van de Heere Jezus Christus. Maar dat geldt misschien ook wel met die andere zinnen. Het zijn geloofsuitspraken. Uitspraken die je misschien vandaag de dag niet zomaar zou doen. Denken van, nou, dat is aardig om een liedje van te maken. Maar er zit geloof achter. Er zat geloof achter bij die man, die Robin Mark, toen hij dat dichtte. Van, er is iets vandaag de dag. En dat is bijzonder. En in dat lied heeft hij dat onder woorden gebracht. En er staat 6 keer, dit is de tijd van Elia, van Mozes. Een tijd van verzoeking, de tijd van Ezechiël, de tijd van David en de tijd om te oogsten. En nu zijn wij toegekomen aan de tijd van Ezechiël. Ik volg niet de volgorde in het lied, omdat het vandaag Pinksteren is. En met Pinksteren krijgt u een preek over Pinksteren, zoals u weet. U zult alleen afvragen, wat hebben we nou met Ezechiël te maken over die dorre doodsbeen, wat heeft met Pinksteren te maken? Dat zal u vanzelf duidelijk worden, hoop ik. In ieder geval bestaat de tijd van Ezechiël waar beenderen worden bekleed. U ziet die botten daar liggen in dat dal van de dorre doodsbeenderen. En u ziet dat daar, ja, dat daar lichamen uit geformeerd worden. En dat daar weer nieuw leven ontstaat te midden van de dood. En het refrein, roep het uit, dit is dat jubeljaar. Het jubeljaar was het 50ste jaar wat steeds geteld werd door Israël. En dan gebeuren er allerlei dingen. Dan werden slaven, mensen die zichzelf verkocht hadden omdat ze in de armoede geraakt waren, die werden weer vrijgelaten. Of als je land wat aan jou en je familie toebehoorde, als je dat had verkocht om geld tijdelijk te krijgen, om te leven, in het jubeljaar viel dat weer terug aan jou. Het is het jaar van bevrijding, het jaar van herstel. En eigenlijk gebeurt dat ook in dit lied. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik even iets in gedachten roepen. En dat is deze. Zijn deze teksten die we vorige keer ook hebben besproken, maar het is alweer een week of wat geleden. Het gaat erom dat we, als we naar Gods woord kijken, dat je ziet dat God een God is van zegen. Dat God een God is die op het moment dat je het niet verwacht, toch weer zegen gaat aanbrengen. Een van de dingen waar ik zelf ontzettend van ooit door geraakt ben, is van als je dan de geschiedenis van Elia leest, dat we vorige keer besproken. En dan zie je Elia in hoofdstuk 18 op die Karmel staan. En het, wie is er God? En dan komt er vuur uit de hemel en dat verteert dat altaar van Elia. En vervolgens worden die Baalpriesters afgeslacht. Dan denk je van, nou heeft God gewonnen. Nou gaat Israël zich weer toewijden aan God. Nou is het voorbij met al die Baals. Maar dan leest u het volgende hoofdstuk en dan ziet u dat Elia een briefje krijgt van Isabel. En daar staat in, pas op, als ik te pakken krijg, dan ben je nog niet jarig. En Elia werd bang en hij vluchtte. Hij vluchtte de woestijn in en had het helemaal gehad. Hij had het helemaal gehad. En dan denk je van, nou, als vervolgens Izebel het hele land opzet om vervolgens toch weer de Baals te introduceren, nou heeft God het gehad met Israël. En Elia die mort een beetje op die berg en die heeft zoiets van, Heere God, dit kan toch niet. Moet eens kijken, het ongeloven. Hoe lang heb ik me ingespannen? Ik ben alleen overgebleven. En dan zegt God tegen Elia met zoveel woorden van Elia, je hebt mijn hart niet begrepen. Ik ben geen God van oordeel, ik ben een God van zegen. God is niet in de stormwind, God is niet in het vuur, beide tekenen van oordeel, maar God spreekt tot Elia door het zuizen van een zachte koelte. En vervolgens krijgt Elia eigenlijk maar één opdracht. Elia, ga je opvolger maar warm lopen. Ik zal je iemand laten zien die jou gaat opvolgen. En het merkwaardige is dan, terwijl het weer donkerder wordt in Israël, wat afgoderij betreft, dat God dan Elia als het ware vervangt door Elisa. En er is nauwelijks een profeet te vinden in het Oude Testament die meer wonderen heeft gedaan dan Elisa. Mag ik het zo zeggen? Elia was de profeet van het oordeel. Dien God. Elisa was de profeet van de genade. Hoe donkerder het werd dat God dan toch weer een zegen heeft voor zijn volk. En die profetieën hier, die hier staan, Hosea 6 en Zacharia 10, die zeggen dat eigenlijk. God is een God die niet alleen een vroege regen heeft voor zijn volk, voor u en voor mij ook een late regen. Ik heb vorige keer ook toegelicht, de Israëlieten die hebben een seizoen van landbouw wat door de winter heen loopt. In de herfst wordt er gezaaid, in de zomer is het te heet en verdort alles. In de herfst wordt er gezaaid, dan heb je de herfstregens, dan ontkiemt het gewas op het veld. Maar dan wordt het winter, wordt de temperatuur te laag, is er wel heel veel regen, maar is het klimaat niet zo dat er veel groeit. Maar dan wordt het voorjaar en dan moet het gewas rijpen. Dan gaat de temperatuur omhoog, dan wordt het klimaat geschikt om te gaan rijpen. Maar dan moet er wel regen zijn. En als die regen dan komt in april of in mei, dan wordt het de late regen genoemd. De regen die op het moment komt, ongeveer deze tijd van het jaar, dat de temperatuur goed is en het gewas elke dag dat het regent, geweldig veel meer vrucht gaat voortbrengen. Nou, dat beeld van die late regen, dat wordt op een aantal plaatsen in de Bijbel gebruikt voor de zegen van God. We leven vandaag de dag in, ja, wat was genoemd, is de nadagen van het christendom. We leven een beetje aan het eind van de geschiedenis. We leven vlak voordat de Heer Jezus terugkomt. Het duurt niet zo lang meer. En soms als je om je heen kijkt en je ziet wat er in Nederland gebeurt of in Europa gebeurt, dan denk je van, nou Heere God, het is maar goed dat u binnenkort komt. Want het wordt nooit meer wat. Het wordt nooit meer wat. Het wordt niks meer met Europa en het wordt ook niks meer met de kerk in Europa en de kerk in Nederland. We zien de kerken leeglopen. Er stond laatst in de krant dat er elke week een kerkgebouw van de hand gaat of gesloopt wordt. De kerken lopen leeg en we kunnen allemaal uitrekenen hoeveel jaar het nog duurt voordat er nauwelijks nog in veel gevestigde kerken christenen zijn. Met de huidige leegloop in de kerk, 100.000 mensen per jaar die de kerk de rug toekeren. En dan zie je dat God een God is die ook nog een late regen heeft bewaard. Een zegen voor vandaag de dag. Een zegen voor u en voor mij. Die tekst uit Hosea 6, vers 2 is een heel mooi vers. Ten derde dagen, staat er, zal de Heere ons doen herleven. En vervolgens staat er van, dan komt hij tot ons als de regen, als de late regen. Daar wordt herleving, een nieuw leven uit God, verbonden met de late regen. En we weten allemaal waar de late regen een beeld van is. Een beeld van de Heilige Geest. Een bijzondere werking van de Heilige Geest. De vroege regen, mag ik het zo zeggen, was de Pinksterdag. Toen God als het ware de kerk formeerde en de discipelen in vuur en vlam stonden voor God. En op de eerste dag alleen al 3000 mensen tot geloof kwamen. En die eerste kerk in het boek Handelingen, die enthousiast getuigde en speelde en leefde voor de Heer. En waar God met zijn Heilige Geest werkte. Maar we hebben de laatste 2000 jaar een hele donkere tijd meegemaakt in de kerkgeschiedenis. Denk aan de middeleeuwen. Waarbij er wel gelovigen waren, maar de hoofdkerken eigenlijk zich niet om God bekommerden. En nu leven we helemaal aan het eind van de kerkgeschiedenis. En nu hebben we die belofte van God, dat God niet alleen gezegd heeft, er is een vroege regen, er was een zegen voor de Pinksterdag. Maar er is ook een late regen. Er is ook een belofte van God voor vandaag de dag. Er is een belofte van God dat hij vandaag net zo krachtig wil werken met zijn geest als hij dat vroeger heeft gedaan. Dat is de belofte van God. En u ziet het ook, die tekst in Joël. Joël 2 is vlak voor die tekst die Petrus citeert in zijn toespraak op de Pinksterdag, vers 28 en verder, de jongelingen zullen dromen, de ouden zullen gezichten zien. Er staat een paar versen hierna, is ook die tekst. Regenstromen laat hij voor u neerdalen, vroege regen en late regen als voorheen. De vroege regen is de regen en de zegen van de eerste Pinksterdag. Maar de late regen, dat is de zegen die God vandaag de dag, als ik het zo mag zeggen, voor u en voor mij nog in petto heeft. Die heeft hij als het ware in reserve gehouden om vandaag te geven. En dat is waar dat lied over gaat. Dat lied gaat erover in het geloof dat wij ons als christenen vandaag die late regen gaan toe-eigenen. En tegen God zeggen, Heere God, we leven vlak voor uw komst. U hebt in uw woord een late regen beloofd. Hier zijn wij. Net als Petrus en Johannes op de eerste Pinksterdag, hier zijn wij. Heere God, hier zijn wij. Kom met uw zegen en kom met uw late regen. En wij hebben de geloof voor, Heere God, dat u dat gaat doen. En dat lied, dat zingt ervan. Dit is de tijd van Ezechiël. Het is de tijd dat beenderen worden bekleed. Dat er nieuw leven komt in dorheid en doodsheid. Kunt u dat meezeggen? Hebt u dat geloof? Heb ik dat geloof? Hebben wij dat geloof dat we vandaag de dag als christenen nog steeds verschil kunnen maken in de wereld? Omdat God zijn geest wil geven? Daar gaan we het over hebben. We gaan het hebben over Ezechiël. Ezechiël is een hele boeiende profeet. Een buitengewoon boeiende profetie. Het is een beetje een moeilijk boek. Dat is waarom we soms geneigd zijn om het boek een beetje dicht te houden. Maar het is een buitengewoon mooi boek. Het is een boek wat gaat over een man die leefde in Babel. Hij profeteerde in Babel op het moment dat in Jeruzalem, als het ware, de laatste weerstand van de laatste koningen van Jeruzalem werd gebroken. En u weet, Juda, Israël, de 10 stammen waren al in ballingschap. Juda was ook in ballingschap gebracht, maar er zijn een aantal wegvoeringen geweest. Met de eerste wegvoering is bijvoorbeeld Daniel aan het hof gekomen. En Ezechiël is heel vroeg al aan het hof in Babel gekomen. Maar toen waren er nog Joden in Jeruzalem en die zouden later nog weggevoerd gaan worden. En Ezechiël profeteert als het ware bij de ballingen in Babel. En het eerste hoofdstuk is een heel boeiend hoofdstuk. Want Ezechiël zit daar en in Jeruzalem is het. Hè? Die Joden die leven om Jeruzalem. Daar stond de tempel. Daar was de tempel. Maar wat laat God aan Ezechiël zien? Hij ziet de heerlijkheid van God in hoofdstuk 1. De heerlijkheid van God verschijnt hem in Babel. En hij ziet dat troongezicht met God op de troon en die cherubs, die engelen en die wagens met die raderen. En de les voor Ezechiël is duidelijk. De les is duidelijk. Ezechiël, waar je ook bent, ik ben er. Ik ben net zo goed bij jullie in Babel als dat ik ben bij jullie volksgenoten in Jeruzalem. Maar dan krijgt Ezechiël een opdracht en die opdracht is heel erg moeilijk. Die opdracht is om te preken. Te preken tegen die ballingen in Babel. Om duidelijk te maken waarom God die ballingschap over het volk, over de stad heeft afgekondigd. In hoofdstuk 3 wordt Ezechiël tot wachter aangesteld van Jeruzalem. En dan staat er iets, dan zegt de Heere God, vanaf nu zul je stom zijn en niet meer kunnen spreken. Vervolgens gaat Ezechiël spreken. Dus dat stom zijn, niet kunnen praten, dat betekent dat Ezechiël niks kon zeggen, tenzij God het hem in de mond legde. En het boeiende van dat boek is dat Ezechiël dan hoofdstuk in hoofdstuk uit aan profeteren slaat. Hij spreekt alleen maar dat wat God hem zegt. En het is allemaal oordeel. Het is oordeel over Jeruzalem. Met af en toe een lichtpuntje. Een lichtpuntje wat er over uitziet naar zegen en herstel. Maar het is oordeel. En dan komen we in hoofdstuk 33. In hoofdstuk 33 is het keerpunt. Dat is het keerpunt in Ezechiël. Er komt een boodschapper in hoofdstuk 33 bij Ezechiël. Dat is in vers 21. En die boodschapper, die zegt tegen Ezechiël, Ezechiël, de stad is gevallen. Dan komt het definitieve bericht in Babel aan dat Jeruzalem nu echt helemaal met de grond gelijk gemaakt is door Nebukadnezar. Het is gebeurd. Het is gebeurd. De hoop voor Jeruzalem is weg. En dan staat er één vers achter. En toen kon Ezechiël weer spreken. Toen nam God als het ware die band om zijn tong weg. En wat er dan gebeurt is zo bijzonder. Dan zou je zeggen, naar de mens gesproken is alles voorbij. Dat beetje hoop wat er was dat Jeruzalem zou weten stand te houden tegen die Babyloniërs was weggenomen. Jeruzalem viel en de laatste groepen Judeërs werden overgebracht naar Babel. Maar op dat moment gaat God Ezechiël laten zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. En dan krijgt hij het ene na het andere visioen van de toekomst. En het zijn allemaal visioenen en die gaan over herstel en die gaan over zegen. En die gaan erover wat God gaat doen. Als het volk ontrouw is, blijft God trouw en hij gaat zijn volk herstellen. Hij gaat een nieuwe start maken. En het eindigt ermee in die laatste 9 hoofdstukken van het boek Ezechiël met die beschrijving van het nieuwe Israël. Met een tempel in het midden die straks eens in Jeruzalem zal staan. Als het middelpunt van deze aarde. En zo komen we dan in hoofdstuk 37 als één van deze visioenen. En het begint ermee dat er staat, de hand des Heren kwam op mij en de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal. Dat staat 7 keer in het boek Ezechiël. 7 keer staat er dat de hand van God op Ezechiël was. Het begint al in hoofdstuk 1 en het gaat zo door. En eigenlijk kunt u dat nieuwtestamentisch zeggen wat Johannes op Patmos ervoer. Ik kwam in geestvervoering. De hand des Heren is een oudtestamentische uitdrukking voordat Gods geest op hem kwam. en Ezechiël in visioenen of in gezichten of op de een of andere manier die we niet weten, iets mocht zien van Gods plannen, van de toekomst. En God neemt hem mee en hij brengt Ezechiël naar een dal. Hij brengt Ezechiël naar een dal en dat dal ziet er een beetje dor uit. Ik breng meteen mijn excuses aan voor de plaatjes bij deze preek. Normaal zijn die wat vrolijker. Maar u begrijpt, als artiesten zich hier aan wijden, aan dit soort plaatjes, komen er heel veel beenderen en botten in voor. Maar goed, dat is het plaatje wat bij de afbeelding hoort. Ezechiël die wordt naar een dal gebracht en er ligt een geweldige hoop knekels, botten, verspreid. Botten van mensen. Botten van legers die daar gevochten hebben en die vervolgens in de pan gehakt zijn en in die zon van het Midden-Oosten is al dat vlees gaan rotten, is weggevreten door de roofdieren en verspreid over die vlakte liggen een geweldige hoeveelheid botten van mensen die ooit geleefd hebben, maar nu overleden waren. Dat is wat Ezechiël ziet. En dan zegt God nog tegen Ezechiël in vers 2, Ezechiël, nou moet je er even goed omheen lopen en het goed in je opnemen. Dan moet je er omheen lopen en het bestuderen. Even op je laten inwerken, want hier zie je wat, Ezechiël. Hier zie je iets belangrijks. Hier zie je iets belangrijks. Als u verder leest, in vers 11 en verder, dan staat de uitleg erbij. We hoeven daar niet voor in het duister te tasten. Daar staat in vers 11, deze beenderen zijn het hele huis van Israëls. De mensen zeggen, onze beenderen zijn verdord, onze hoop is vervlogen, er is geen toekomst. En God laat door dit visioen zien dat er voor het volk Israël toekomst is. En ik zal heel kort even de uitleg, letterlijke uitleg eerst geven van dit visioen, dat u dat weet, want vervolgens gaan we het over wat anders hebben. Maar dat u niet later zegt, het visioen gaat toch eigenlijk over Israël? Ja, het gaat over Israël. Het gaat erover dat God het volk Israël gaat herstellen. En dat doet hij als het ware in twee fasen. Zoals eerst die botten tot een lichaam worden geweven, maar er nog geen geest in is, en vervolgens God de geest in dat lichaam geeft. Eigenlijk is het herstel van Israël zo te karakteriseren. Israël wordt eerst een land, wordt hersteld op zijn plek, wordt een natie, wordt een volk op deze aarde, zonder dat er leven in is. Maar op een bepaald punt zegt God, en nou ga ik het leven in Israël herstellen. Als u een klein beetje weet hoe de geschiedenis van Israël verlopen is, dan weet u dat Israël in het jaar 70 na Christus Jeruzalem verwoest is door de Romeinen. De heerschappij was al weggenomen bij Israël, al sinds de Perzen was Israël geen zelfstandig koninkrijk meer. Ze hadden geen macht om over hun eigen dingen te beslissen. En eigenlijk toen in 70 na Christus Jeruzalem verwoest was het helemaal voorbij. De Joden werden verspreid over de hele aarde. En al die eeuwen door bestond het volk Israël niet. Ja, wij zijn gewend als we een kaart pakken, dan staat het volk Israël erop. Het land Israël in het Midden-Oosten. Maar het bestond al die tijd niet. Totdat ergens, eind van de 19e eeuw, begin van de 20e eeuw, de Zionistische beweging ontstond. Een beweging van Joden die het gevoel hadden van wij zijn een volk en we willen weer bij elkaar horen. En de Balfour-verklaring in mei 1917 van de Britten, die gaf, we gaan een plek zoeken waar het volk Israël thuis kan zijn. En vervolgens had je Theodor Herzl, een van de oprichters van de staat Israël, en die zocht een plek op deze aardbol waar een soort thuis gevestigd kon worden voor Israël. En uiteindelijk leidde dat ertoe, op een wonderlijke wijze, dat ze terechtkwamen in het Midden-Oosten. Op de plaats waar vroeger Israël ook bestaan heeft. De bedoeling was eerst heel ergens anders, maar ze kwamen terug in het Midden-Oosten. En daar werd in 1948, te midden van veel strijd en oorlog, de staat Israël opnieuw gesticht. Heel veel christenen verwarren nu het feit dat er een land is in het Midden-Oosten met de naam Israël, met het feit dat we het meteen maar hebben over het verbondsvolk van God, waar Gods zegen op rust. Ik denk dat het volk Israël, wat u ziet in het Midden-Oosten, eigenlijk de eerste fase is van het herstel hier. Alleen de eerste fase. De botten komen als het ware van alle einden van de aarde naar het Midden-Oosten toe. En er komt weer huid omheen en er is weer een staat, er is weer een volk. Maar er is nog geen geest in. Het is nog geen volk wat toegewijd is aan God. Leest u de geschiedenisboeken van het volk Israël. Eigenlijk is Israël niet gevestigd als een Joods-orthodoxe staat, maar is gevestigd als een communistische staat. Theodor Herzl was communist. En al die kibboetsen enzovoort die u daar in Israël hebt, zijn eigenlijk de symbolen van het communisme, alles gemeenschappelijk hebben. In de loop van de jaren kwam de orthodoxie steeds meer terug. Maar eigenlijk wat u vandaag de dag ziet in het volk Israël is een staat, is een lichaam op die plek. Maar de levensrelatie met God is er nog niet. Dat komt nog. Dat is de tweede fase van de profetie. En daarvoor zal God zijn geest opnieuw geven over Israël. Maar vandaag is dat nog niet gebeurd. Dat kan pas gebeuren op het moment dat God zijn kalender, als ik het zo mag zeggen, met Israël weer op gaat nemen. Goed, dit is over Israël, een letterlijke uitleg. En daar gaan we het verder niet over hebben. Want ik wil een toepassing maken. Dat lied gaat namelijk niet over Israël, dit is de tijd van Elia. Het gaat vandaag de dag over u en over mij. En dan zingen we het, dit is de tijd van Ezechiël, waar beenderen worden bekleed. Nou, wat moet je daar nou mee als christen? Is leuk, mooi plaatje, maar wat betekent dat nou? Nou, ik denk dat het gaat om de toepassing. En die toepassing is, hoe krijg je een opwekking? Heel veel christenen zitten vandaag op opwekking. Dat is een plek op deze aardbol, ergens in de folder geloof ik. En daar gebeurt het. Ja, dat heet opwekking. Wij gaan het hebben over wat een opwekking is. En hoe je een opwekking krijgt. Een liedjesbundel ook. Maar dat is eigenlijk veel belangrijker. Dat is veel belangrijker. En eigenlijk kun je dat leren uit die profetie van Ezechiël. Want daar gaat het over. Daar gaat het over. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog één ding noemen wat een beetje moeilijk is. En ik ben niet gewend om lesjes Hebreeuws te geven, maar dit woord kent u. Doet hij het? Waarom doet hij het niet? Daar is het. Maar het woord ruach kent u. Er zijn liedjes over ruach, ruach, niet door geest, nog door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer naar aanleiding van Zacharia 4, citaat. Het woord ruach is het Hebreeuwse woord voor heilige geest. Dat komt heel vaak voor in dit stuk in Ezechiël 37. En eigenlijk moet u dat een beetje weten om te begrijpen van wat voor woordspelingen er zijn. Het oorspronkelijk betekent het woord ruach een beweging van lucht. En op heel veel plaatsen betekent dus gewoon wind. Of betekent het adem? Als je ademt, hè, dan komt de lucht uit je mond heen en weer. Dus het woord ruach kan gewoon de menselijke adem betekenen. De levensgeest. Wind. De wind die waait wordt ook in het Hebreeuws aangegeven met ruach. Maar dan wordt het wat moeilijker. Het wordt soms ook gebruikt voor de geest, wat in je zit. Als een soort iets van, ja, ook een soort wind, maar die in je zit. En dan wordt het soms gebruikt voor de menselijke geest, maar soms ook gebruikt voor Gods geest. Dus als je in de Bijbel leest ruach, dan moet je even nagaan, want dit zijn de hoofdbetekenissen, van wat wordt ermee bedoeld. Nou is het lastige dat al deze vier betekenissen, met dit woord komen alle vier voor in die paar versen die we gelezen hebben. En dan ziet u eigenlijk een beetje al het beeld van wat hier gebeurt in het boek. Ik zal ze heel kort toelichten. Allereerst, gaat een beetje te hard. Ja. Allereerst adem. Als Ezechiël ziet dat die botten bij elkaar komen, dan staat er, maar de geest was er nog niet in dat lichaam. Het lichaam was bij elkaar gekomen, maar het leefde nog niet. Eigenlijk staat er het woord ruach. De ruach was er nog niet in. Dat wil zoveel zeggen als van, er zat nog geen leven in. Het was nog een levenloos lichaam. Het woord wind komt ook voor. In vers 9 wordt gesproken, spreek tot de geest en die kwam van de vier windstreken. Dat is eigenlijk gewoon ruach in het Hebreeuws. Van de vier windrichtingen komt dan de wind. De menselijke geest, ook een paar voorbeelden van. In de geest werd Ezechiël ergens naartoe gebracht. Of ik breng geest in u, of geest kwam in hen. Maar uiteindelijk waar het wat ik het mooiste is, Gods geest. Wordt ook genoemd, profeteer tot de geest en zeg tot de geest in vers 9 of in vers 14, ik zal mijn geest in u geven. Dat is een beetje de moeilijkheid bij dit hoofdstuk, is dat je eigenlijk steeds moet nadenken, gaat het over de menselijke geest, gaat het over Gods geest, gaat het over de wind. Bijvoorbeeld hier, profeteer tot de geest en zeg tot de geest in vers 9. Je kan ook vertalen, profeteer tot de wind. En laat de wind van alle kanten waaien. Waarschijnlijk is het de geest. Maar goed, dit is een detail, dan heeft u dat. U mag het ook vergeten. Een dal vol dorre doodsbeenderen. Ezechiël staat er. Hij moet er omheen lopen. En hij moet het goed in zich opnemen. En dan ziet hij een aantal dingen. En er zijn drie dingen die je daaruit kan opmaken. Het zijn er heel veel. Het zijn niet zomaar een paar beenderen, maar het zijn ontiegelijke hoeveelheden botten die er liggen. Ontiegelijke hoeveelheden botten. Het tweede, die beenderen zijn niet begraven. Voor een Jood was het belangrijk dat beenderen begraven werden. Op de dag dat iemand overleed, werd iemand al begraven. Dat was een verplichting. Deze beenderen waren niet begraven. Dat betekent, Leviticus 14, dat die beenderen onrein waren. Dat er iets was met die mensen, waardoor ze niet begraven mochten of konden worden. Het derde, de beenderen lagen er al heel erg lang, ze waren heel erg dor. Als u de letterlijke uitleg wil, dan komt u later in, welke versen zijn dat? In vers 9 staat het sleutelwoord gedoden. En in vers 10 wordt gesproken over een leger. Is het waarschijnlijk een beeld van een leger van Israël wat verloren gegaan is in de strijd tegen de Babyloniërs en de strijd verloren heeft. De strijd om Jeruzalem was verloren. En God laat zien dat er herstel is, zelfs als je aan het eind van je Latijn bent. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over die toepassing. Maar die toepassing is heel belangrijk. Want deze profetie, dat denken wij vaak, die gaat niet over ongelovigen. De profetie gaat niet over de mensen in de wereld. Zo van, we kijken wat God te zeggen heeft over hoe iemand tot geloof komt. Het is een profetie die gaat over Israël. En Israël is het verbondsvolk. Dat is het volk wat een relatie heeft met God. Dus als we deze profetie gaan toepassen op ons, dan moeten we hem toepassen op onszelf als gelovigen. En dan gaat het niet over van hoe leer ik God kennen. Maar dan gaat het erom van ik ken God. Maar mijn geloofsleven lijkt eigenlijk wel een beetje op wat Ezechiël daar ziet. Een hoop dorre beenderen. Wat moet er gebeuren om daar nieuw leven in te brengen? Als we naar de kerken om ons heen kijken. Je ziet soms, en dat geldt even goed voor evangelische en pinkstergemeenten als voor de reformatorische kerk, als voor katholieke kerk, of wat er ook allemaal is. Hoeveel dorheid en doodsheid is er vandaag de dag niet in de kerken? Oké, er zijn diensten en alles wordt prima volgens de boekjes gedaan. Maar is de geest van God aan het werk? Is er Gods aanwezigheid en zie je de tekenen daarvan? Zie je mensenlevens veranderen? Zie je God wonderen doen? Zie je Gods aanwezigheid, dat God bij zijn volk is? En soms moet je constateren dat het dor en doods is. Dat het dor en doods is. En dan geeft Ezechiël een les van hoe je hier leven uit kan verwekken. De grote vraag. In vers 3. Voordat God aan de slag gaat, stelt hij een vraag aan Ezechiël. En die vraag die stelt God ook hier in het midden. De vraag is, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? Kunnen deze beenderen herleven? Moet u zich voorstellen. U gaat naar de begraafplaats. Hebben ze hier een volgende begraafplaats? Waarschijnlijk wel. De meeste fatsoenlijke steden hebben dat. Ik zou niet weten. Ik vermoed het. Maar stel dat hij er is. Dan gaat u naar Wolven, gaat u naar de begraafplaats. En dan zegt God tegen u, van kijk eens naar die graven. En geboren dan en dan, en gestorven dan en dan. Geboren dan en dan, gestorven dan en dan. En de een is in de Heer heen gegaan. En de andere zijn, dag mijn lieve snoesje. En wat er op het, allemaal op het graf staat. En dan zegt God, geloof je? Geloof je dat dit allemaal, al deze beenderen die hier liggen, dat die beenderen kunnen herleven? Wat voor antwoord zou je geven? Wat voor antwoord zou u geven? Aan de ene kant, ja, je gelooft het natuurlijk wel. Je denkt van ja, nee, ja, God is machtig. Natuurlijk kan God dat. God kan al die beenderen tot leven wekken. In je achterhoofd zeg je er meteen bij van ja, dat doet God toch niet. Misschien later ooit, maar dat doet God toch vandaag niet. Kom op, hé. Dat bewaart voor het einde van de tijden. Je kan ook zeggen van ja, Heere God, natuurlijk doet u dat. Ja, nee, alstublieft, laat u het maar even zien. Maar dan heb je zo'n stemmetje in je achterhoofd, word ik niet een beetje overmoedig? Ben ik God niet aan het verzoeken? En je ziet eigenlijk een beetje deze worsteling bij Ezechiël, die heel diplomatiek antwoordt, heren, u weet het. Je ziet hem worstelen van ja, wat moet ik nou zeggen? Moet ik het één zeggen? Ja, ja, maar heel Israël is in ballingschap gegaan en u heeft alles maar laten geworden. Moet ik dan geloven dat u nu hier die botten tot leven wekt? Moet ik dat uit gaan roepen? Maar ik geloof wel dat u het kan. Maar is dat niet een beetje een symptoom van onze tijd? We leven vandaag in de dorheid en de doodsheid van zoveel wat er in de kerken plaatsvindt. En we zijn overtuigd dat God van alles en nog wat kan. Maar als het komt op de vraag van geloof je dat hij het vandaag en nu gaat doen. Dat hij het kan doen. Dat hij in uw en mijn leven een verschil kan maken. En ons weer 100% in vuur en vlam kan zetten. Dat hij die late regen nu kan geven. Geloof je dat? En dan zijn we misschien net als Ezechiël. Dat we dan zeggen, Heere God, u weet het. Bescheidenheid. Maar dan zegt God van, oké, luister maar eens. En dan krijgt Ezechiël de opdracht om te profeteren. Hij zegt van, profeteer over deze beenderen en zeg, dorre beenderen hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heere, Heere, ik breng geest in u en u zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, een huid overtrek en geest in u brengen. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En dat gebeurt. Ezechiël profeteert zoals hem bevolen was. En wat ziet hij dan? Wat ziet hij dan? Dan ziet hij die botten, die ziet hij zomaar heen en weer bewegen. En die gaan op een rijtje liggen dat je een geraamte krijgt. Dus het wordt helemaal beschreven in vers 6. En dan komt vervolgens, komen er spierbundels omheen, die ziet hij groeien. En hij ziet daar een vlees en huid omheen komen. Hij ziet alles gebeuren. Alleen die geest niet. Het blijven lichamen en die liggen op de grond. Dus in plaats van die botten, die botten zijn allemaal getekend door de kunstenaars. Die plaatjes van die dode lichamen kon het niet vinden. U zult met de botten moeten doen. Maar hij ziet al die lichamen er liggen. In plaats van, noem het even, 1000 geraamtes in stukken, ziet hij 1000 lijken. Wat een fantastisch wonder. Maar je hebt er heel weinig aan. Maar dat is wat er heel vaak gebeurt als je een opwekking krijgt. We roepen heel veel mensen bij elkaar. En we zeggen van laten we alsjeblieft gaan bidden voor dit. Of laten we iets organiseren voor dat. En vervolgens zit je met een hoop christenen bij elkaar. En je hebt het fantastisch. En je denkt fantastisch, dit is het. We zijn bij elkaar. We hebben elkaar gevonden. Maar ben je dan bezig nog steeds met het lichaam, met het lijk als ik het zo mag zeggen? Of heb je dan echt een opwekking? Weet je wat het kenmerk van een opwekking is? Het kenmerk van een opwekking is dat God met zijn geest erbij komt. En God maakt geen verschil. Als God met zijn geest komt, geniet iedereen in welke kerk en waar dan ook ervan. En giet God zijn geest uit op iedereen die hem kent in een relatie met hem staat. Ik ben heel voorzichtig. Maar soms bid en hoop ik om een opwekking en dan doen we van alles en nog wat. Maar dan zijn we misschien, blijven we misschien toch steken bij het eerste deel van het wonder. Dat we van al die geraamtes en botten weten we weer lichamen te maken. Maar de geest was er nog niet in. Soms gebeurt dat zo. In Marcus 8 komt de Heer Jezus bij een man tegen. En die man is blind. En dan wil hij zien en dan smeert de Heer Jezus een soort slijk op zijn ogen. En dan vraagt hij aan die man van, kun je al wat zien? En die man antwoordt dan van, ja, ik zie de mensen als bomen wandelen. Hij kon eerst niks zien. En nu ziet hij heel erg wazig. Hij ziet mensen wazig, als bomen wandelen. Zo staat het er. En dan legt de Heer Jezus hem nog een keer de handen op. En dan ziet hij scherp. Het is het enige wonder in de Bijbel wat 2 fasen heeft, voor zover ik ken. Er staat een voorbeeld. Hier in Ezechiël ook. Die man, ik heb me vaak afgevraagd van wat betekent dat nou? Dus een Heer Jezus eerst een man zo half laat zien en vervolgens helemaal laat zien. Totdat iemand mij zei van die man die stond voor de Heer Jezus. En de Heer Jezus vroeg hem, wat zie je? Als die vraag verandert, wie zie je? Hij keek naar de Heer Jezus, hij stond vlak voor de Heer Jezus. Dus als hij zegt, ik zie de mensen als bomen wandelen, dan zag je eigenlijk de Heer Jezus heel vaag en wazig. En vervolgens toen hij helemaal scherp zag, wie zag hij als eerste heel erg scherp? De Heer Jezus Christus. Is dat niet het teken van een opwekking? Wat gebeurt er als God een opwekking geeft vandaag de dag, als hij zijn geest uitstort? Het eerste wat er gebeurt, is dat je scherp gaat zien wie de Heer Jezus Christus is. Leest u Handelingen 2 en leest u hoe Petrus spreekt over de Heer Jezus Christus. Leest u hoe hij spreekt over de Heer Jezus Christus. Hij zag de Heer Jezus Christus als de Heer in de hemel, als de belangrijkste persoon die recht heeft op heel de aarde. Fase 2. Allemaal benieuwd wat er dan gebeurt. Ezechiël was al niet tevreden. Die denkt van ja, dan heb je al die lichamen. Dan heb je al die lichamen. Maar er is geen geest in. En dan zegt God. Profeteer nog een keer. Mensenkind, profeteer tot de geest. En zeg, kom van de vier windstreken, o geest. En blaas in deze gedoden zoals ze herleven. En Ezechiël die profeteerde. Hij sprak voor de tweede keer. En weet u wat hij dan zegt? Dan moet hij spreken tot de geest. Kom van de vier windstreken, o geest. Ik kom uit een kerk en daar was het heel gebruikelijk om tot God te bidden. Tot de Vader en tot de Zoon. Maar eigenlijk bad je niet tot de Heilige Geest. Want dat deed je niet. En daar is ook heel wat voor te zeggen, omdat de Heilige Geest... In feite, hij is op de aarde gekomen in knechtsgestalte, zo wordt het wel gezegd. Hij is er gekomen om de Heer Jezus te verheerlijken. Maar als je de vraag hebt, mag je tot de Heilige Geest bidden of niet, is er geen enkel voorbeeld in het Nieuwe Testament te vinden. Maar in het Oude Testament is er wel een voorbeeld, dit voorbeeld. Want hier moet Ezechiël biddend spreken tot de Geest. Kom van de vier windstreken, o Geest. Los daarvan ben ik er volledig van overtuigd dat je... volledig terecht tot de geest van God mag spreken. Want God de geest is evenzeer God als God de Vader en God de Zoon. Er is geen verschil. En we mogen elk van de drie personen van de Godheid aanroepen en tot hem bidden. Zonder verschil, zonder beperkingen. Maar hier mag Ezechiël bidden tot de geest. Kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden zoals ze herleven. Ezechiël profeteert en ze herleefden. En ze gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Dit is de echte opwekking. Het eerste was geen opwekking. Dat was een interessant wonder. Je begint met botten, je eindigt met lijken. Maar je hebt er niks aan. Dit is de opwekking. Het is de opwekking dat God zijn geest geeft in dode mensen. En als God zijn geest geeft, is dat het wat het verschil maakt. Weet u waarom God het in tweeën geknipt heeft? Stel dat het één wonder was geweest. Dan had je misschien gedacht van het feit dat die mensen een leger worden, heeft ermee te maken dat Ezechiël die botten naast elkaar heeft gelegd. Of het Ezechiël geholpen heeft om wat huid overheen te spannen. Dat maakt allemaal geen verschil. Het verschil wordt gemaakt door God. Dat God zijn geest geeft. Wat is het verschil met een opwekking? Het gaat er niet om dat wij mensen bij elkaar brengen. Het verschil in een opwekking is dat God zijn geest gaat geven. Dat maakt het verschil. En zodra God zijn geest gaat geven, heb je de opwekking. Dat is het. En daarom is dat gebed van lied 570 zo mooi. Wij geloven dat het vandaag de dag is van de late regen. Wij geloven dat het vandaag de dag is dat God zijn geest opnieuw wil geven. Ons opnieuw in vuur en vlam wil zetten. Zoals die discipelen op de Pinksterdag, wil God dat vandaag de dag met u en mij ook doen. Weet u wat het gevolg is van een opwekking? Staat hier ook. Ze herleefden, ze gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Als je een opwekking hebt, wat ga je niet doen? Je gaat niet thuis een kopje koffie zitten drinken. Fijn, we hebben een opwekking gehad. Jongens, we gaan eens even tv kijken en vanavond gaan een spelletje bingo spelen. Als je een opwekking is, jongens en meisjes, broeders en zusters, dan gaat Gods geest aan het werk. Dan worden wij soldaten voor Christus. Dan worden wij strijders voor God. Dan gaat er wat gebeuren, dan gaan we de straten in. En dan gaan we de mensen vertellen van de Heer Jezus Christus. En dan gebeuren de wonderen, dan gebeuren de dingen. Dat is wat God wil. En het lied gaat erover. Dat lied zegt, vandaag is het de tijd van Elia. Het is vandaag de tijd dat beenderen worden bekleed. Het is vandaag de tijd dat God zijn geest wil geven. En dat hij u en mij in een leger wil veranderen. Dat is het eindresultaat. Ik had er een plaatje bij, zo'n mooie soldaat. Kan ik nu overslaan, heb ik al gezegd. Nu kom aan de afronding. Pinksteren anno 2007. Mag ik het zeggen? Komt er nieuw leven in de kerk. Dat is mijn gebed. Laat het ons gebed zijn. Laat het gebed zijn van het lied. En dan heb ik het niet alleen maar over gemeente De Toevlucht. Maar dan heb ik het over alle gelovigen in Nederland en daarbuiten. Alle mensen die de Heer Jezus toebehoren. Waar we vandaag de dag zo vaak lauw zijn. En zo vaak dorheid en doodsheid voelen. mogen we weten dat God de oplossing daarvoor beschikbaar heeft. Hij heeft zijn geest en die maakt een verschil. Die maakt een verschil van leven en dood. Een verschil van leven en dood. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft, staat er in vers 14. Dat is het. Hosea 6, hetzelfde. God zal ons ten derde dagen opwekken, want hij zal de late regen geven. God geeft zijn geest. Daardoor kunnen we herleven. En ik kom terug bij het lied. Dit is de tijd van Ezechiël, waar beenderen worden bekleed. Roept het uit. Dit is het jubeljaar. Uit Sion komt het heil. Uw God is daar. Laat dat het gebed zijn wat wij vandaag de dag, ook op deze Pinksterdag 2007, onze mond mogen nemen. Dat we uitzien naar de geest van God die onze leven zal veranderen. En dat zal overdoen wat in Handeling 2 gebeurt. Ik heb zelf lang geaarzeld om ooit te preken over Handelingen 2 in de zin van, ja, dat was vroeger, dat was de begintijd. Maar de belofte van Gods woord is dat het vandaag opnieuw kan gebeuren. God heeft dat toegezegd. Hij wil het doen. En dat is de belofte van Ezechiël. Dat is de belofte van God. Amen.
We gaan zingen lied 608. Waai met uw geest, Heer, op dit moment en toon in ons midden hoe machtig u bent. Thank you. bent een machtige God. Heer, alle kracht en alle heerlijkheid is van u. En Heer, wij bidden hier deze ochtend, Heer, dat wij hier op aarde meer mogen zien van uw kracht. Heer, dat u uw geest uitstort over ons. Heer, dat de aarde vol mag worden, Heer, van uw glorie. Heer, dat we mogen zien, Heer, dat u werkt en dat u onze God bent. Heer, maak ons bereid, Heer, om te gaan voor u, om te leven voor u, om te vertellen van u. En Heer, ik bid dat u uw geest verleent aan ons. Heer, dat u ons bekrachtigt met uw Heilige Geest. Heer, dat u ons volmaakt van uw Heilige Geest. Individueel, Heer, maar ook als gemeente en ook gemeente wereldwijd. Heer, dat het vol mag zijn, Heer, van uw Heilige Geest. Heer, dat u opnieuw leven wekt. Heer, dat de wereld zal zien, Heer, dat we een leger zijn van u. Heer, dat de wereld zal zien dat u goed bent, dat u groot bent. En dat u werkelijk een machtig God bent. Ik dank u, Heer, dat u dat doen zal. Heer, dat u genadig bent. En dat u geeft en dat u zegent. Dat u beloofd hebt in uw woord dat u zegenen zal. Heer, en u doet het ook. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. We zingen nog een lied ter afsluiting. 475. Een loflied voor onze koning. eens koffie, thee, tijd voor een gesprek of een gebed. Een goede zondag verder. Wat doen we? 616. Ja.